Ja, we gaan samen lezen een gedeelte uit de Handelingen. Wij noemen dat vaak de bekering van Paulus. Dat is het ook. Dat doet God. Maar hoe gaat dat dan verder? Hè? Wordt Paulus ook in de gemeente aan... Stel de vorige gemeente dat nou eens dat niet gebeurd was. Hè? Die gemeente had natuurlijk best goede bezwaren. Wat was er dan nou misgegaan, hè? Nou, zullen we zo vanmorgen eens naar dit hoofdstuk luisteren?
Handelingen 9. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord van deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te staan. Maar de Heer zei: Ga. Want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Allen die hem hoorden stonden stom verbaasd en vroegen: Dat is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond, die de naam van Jezus aanroept. En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters? Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te vermoorden. Saulus raakte echter van hun voornemen op de hoogte. Ze hielden zelfs dag en nacht de stadspoorten in de gaten om hem te kunnen doden. Maar Saulus' leerlingen brachten hem 's nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. Toen hij terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij ook een leerling was geworden. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat die met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden ze hem vandaar naar Tarsus. In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer. En dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.
Ja, gemeente, aanvaarding dat je erbij hoort, hè, in de klas voor jongeren of op je werk. Dat gaat niet altijd vanzelf, hè. Kijk maar naar onze samenleving. De kloof tussen mensen onderaan de ladder en de rest in Nederland, die kloof blijft maar bestaan. In onze eigen kerk, de spanning, houden we de boel bij elkaar of lukt ons dat niet? En daarom gelukkig dat zoiets ook in de Bijbel staat, hè? Ik denk dat wij van die eerste christengemeente vaak een te mooi beeld hebben, alsof het allemaal geweldig is. Er waren ook geweldige dingen, maar niet alles gaat altijd even goed. Dat zien wij vanmorgen. Nou, daarom aanvaarding, gemeente, dat begint bij God. Maar dat is ook het werk van de Heilige Geest. En dat betekent zegen voor ons als kerk. Nou, de wind is wel tegen, hè? Op Pinksteren kwam eerst die wind uit de hemel. En wat gebeuren er dan een geweldige dingen in Jeruzalem? Maar nou is de wind voor de kerk ineens tegen. Paulus blaast dreiging en moord. Nou, wat kan de wind blazen en dingen vernielen? Dat doet Paulus, dreiging en moord. Dus maak dat je wegkomt. Dat kan je leven kosten. En nou is diezelfde Paulus op weg naar Damascus om ook daar mensen van dat geloof in Jezus op te pakken, te arresteren. En dan ineens gaat de hemel open. Licht, dat is God. En in dat licht ziet hij Jezus. Diezelfde Jezus die hij als het grootste gevaar ziet, die uit de weg geruimd moet worden en de volgelingen, die is nu bij God. Nou, dan stort zijn hele wereld in. En moet je dat indenken, hè? Dan in één keer is alles op zijn kop. Het grootste gevaar, hè, in naam van God dacht ik ook, die is het grootste goed bij God. Nou, daarom is hij ook blind, hè? En moet Paulus bij de hand, hij kan niks meer. Nou, wij noemen dat, gemeente, de bekering, dat is het ook, maar ziet u hoe ingrijpend dat is? Dat is dus niet zomaar dat je een leuk dingetje erbij neemt of zo. Dan zet God heel je wereld op zijn kop, hè? En dan zetten wij meestal hierna een punt. Nou, dat is de bekering van Paulus. Dat is een mooi verhaal, hè? Sommige mensen vragen dan ook, moet ik ook zo bekeerd worden? Nou, dat laat ik even rusten. Gemeente, de Bijbel zet niet een punt. Zo van Paulus, nou, dan ga ik eerst maar eens kijken of dat werkt in jouw leven. En of je echt bekeerd bent en blijft. Nee, God zet een komma. God gaat meteen ook verder met Paulus, dat hij hem aanstelt om apostel, ambassadeur van Christus te zijn. Moet je indenken, gemeente, ambassadeur, een van de hoogste functies zou je kunnen zeggen, hè? Zouden wij dat doen, gemeente? We zeggen toch, je moet niet over één nacht ijs gaan. Je moet dingen ook maar eens eerst laten overwinteren. God weet wat zijn werk waard is, hè? Als God iemand roept, dan weet hij ook wat die man met die man of vrouw aan kan, of wat hij niet aan kan met die persoon. En wat lees je dan? Dat Paulus terstond, hè, onmiddellijk daar in Damascus ook al de Heer Jezus gaat verkondigen in de synagoge. Nou, wat een bemoediging, gemeente, hè? De kerk heeft vandaag ook best tegenwind. We groeien helemaal niet meer. Het christendom is misschien aan het verdwijnen. En wij lopen echt gevaar om al die negatieve dingen steeds met ons mee te dragen. Wij hebben een God die begint om het anders te maken. Het hele boek Handelingen zie je dat elke keer weer gebeuren. En ik weet niet of je dat moet u thuis eens opzoeken. Weet je wat er in het slothoofdstuk staat? Dan zit Paulus daar in Rome. Hij zit wel in de gevangenis. Nou ja, een soort woonkamertje, maar hij is toch gevangen. Maar hij kan daar toch het evangelie verkondigen. En wat is dan het laatste woord? Dat verkondigen doet hij ongehinderd. Ongehinderd. Wij zouden natuurlijk veel meer willen weten hoe het nou met Paulus afgelopen. Nou, dit zegt de Lucas. Hè? Het werk van God gaat door ongehinderd. Nou, gemeente, dat is het kader ook vanmorgen, hè, dat we deze God hebben. Maar dat aanvaarden van Paulus in de kerk, dat gaat niet vanzelf. In Damascus zie je al, hè, dat hij gaat aan het werk, maar hij moet meteen vluchten, want hij loopt gevaar. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat zijn de tegenstanders. Nou, dan komt hij in Jeruzalem bij de apostelen, bij de eerste gemeente. En nee hoor, ze lopen met de grote boog. Er is niemand die de hand reikt naar Paulus. Hij wordt aan zijn lot overgelaten. Hè? Dat kan ik natuurlijk best begrijpen, en u ook, hè. Want het zal maar je familielid zijn die die gevangen heeft genomen. Maar toch, gemeente, God had hem aanvaard. Dus die apostelen en die kerk zijn op dat moment een sta in de weg voor God. Moet u zeggen, nou, dat zouden wij dus ook kunnen zijn, hè? Ik weet helemaal niet hoe het gaat met de kerk, gemeente. U ook niet. Maar pas op dat we een sta in de weg voor God zouden zijn. Hè? Maar gelukkig is er één iemand en die stapt over de kloof en die reikt Paulus de hand. Dat is Barnabas. Die naam betekent, hè, Bar is zoon van de vertroosting. Zoon van de Heilige Geest, hè, betekent dat. Dat is de trooster. Wat een prachtige naam, hè. Dat je gemeente een zoon van de Heilige Geest in de kerk mag zijn. Een stukje troost voor de ander. Barnabas stapt dan naar Paulus toe en die aanvaardt hem. Hij heeft iets van de barmhartige Samaritaan, denk ik. Hè? Die zag ook die gewonde man liggen en die dacht toen, nou, als ik dat nou eens was, dan zou ik toch... Nou, Barnabas denkt dat ook, hè. Als ik nou eens Paulus was, en niemand aanvaardt je. Dat is toch verschrikkelijk. Ik stap naar hem toe en ik ga met hem in gesprek. En dan hoort hij van Paulus hoe God, hoe Jezus heeft ingegrepen. En daarmee gaat hij dan naar de apostelen toe, hè. Dus gemeente, daar gaat het om, hè. Dat moet u wel goed zien, hè. Barnabas zegt dus niet tegen de apostelen, ah joh, we moeten ook een beetje durven en zo. En laten we ook eens een keer over ons hart strijken. Een beetje menselijke argumenten. Ja, jullie moeten niet zo kieskeurig zijn. Nee, Barnabas zegt dingen die met God te maken hebben. Hij zegt, God heeft in dat leven van Paulus ingegrepen. En daar is hij de Heer Jezus gaan zien. En die is hij ook al gaan verkondigen in de synagoge. En als God nu, als nu de Heer Jezus Paulus aanvaard heeft, mogen wij dan nee zeggen? En hem wegduwen, van ons afduwen, dat kan toch niet? Nou gemeente, dat is nou het werk van de Heilige Geest, hè? Dus dat is niet een beetje menselijk enthousiasme. Of dat we vandaag een beetje makkelijker zijn. Hè? Vroeger waren ze zo streng, dat is allemaal... Nee, de Heilige Geest kijkt naar God. Wij hebben een God die vanuit de hemel begint. Vroeger... Maar heel de geschiedenis is daar vol van dat God elke keer weer vanuit de hemel naar de aarde komt en dat hij een nieuw begin maakt. Ik las een hele mooie zin. Mag ik die jou nu doorgeven? Barnabas en de apostelen hebben hier meer oog voor het wonder dan voor het risico. Ik zeg het nog een keer. Barnabas en de discipelen hebben meer oog voor het wonder dan voor het risico. Wij zijn vandaag mensen van het risico, hè? Dat wordt van tevoren berekend, hè? Bij alles. Hoe groot is ons risico? En dan moeten we ons indekken tegen het risico. Nou, zo lopen wij als mensen ook rond, hè? Ja, als ik nou daar, als ik die baan neem, loop ik wel het risico. Als ik dat koop, ja, het ziet er mooi. Ik loop wel het gemeente. Dat doen we natuurlijk in de kerk ook, hè? Ja, we gaan in actie, maar we gaan eerst kijken of het risico niet te groot is. De Bijbel vraagt aandacht voor onze God. Hij is de God van het wonder. Heel de Bijbel, uw Bijbelgemeente, staat vol van wonderen. De schepping, de ark van Noach, Abraham, die geen kinderen kon krijgen, Isaac, Jacob, Jozef, de uittocht, de reis door de woestijn, de richters. Gemeente, als u niet in wonderen wil geloven, dan moet je de Bijbel dicht doen. Je moet een ander boek kiezen. Onze God doet wonderen. En die telt de kerk er dus bij op als je iets gaat doen. Ja, dat vind ik heel makkelijk om dat vanmorgen te zeggen. Maar gemeente, nu die mensen in Jeruzalem, hè? Moet je indenken dat Paulus jouw vader gearresteerd heeft. En die is gedood. Of je broer. Ja, kan ik er zomaar overheen stappen? Ja, wacht eens even, dat kun je nou wel zeggen allemaal, Barnabas. Maar ik ben er toch ook nog, hè? Wat, moet je kijken, al die daden van hem, kun je die nou zomaar wegpoetsen? He, misschien is het wel een slimme tactiek van Paulus om ons van binnenuit uit te hollen en zoiets. Gemeente, daarom de vraag, waarom aanvaarden wij elkaar hier in de kerk? Waarom doen we dat? Omdat we bij elkaar horen? We voelen ons zo eenzaam in Leeuwarden, maar hier hebben we een fijne groep. Omdat we allemaal hetzelfde denken over het geloof en over de politiek en hoe je leven moet. Gemeente, is dat onze aanvaarding? Hè, tegenwoordig zoeken de meeste mensen een kerk die bij je geloofsleven past. Hè? Dat is toch fijn? Heb je allemaal hetzelfde gevoel en zo. En dat is dan de band die we aan elkaar hebben, hè? Beslissend is iets anders. Dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus. Die voor mijn zonde aan het kruis is gegaan. Mijn oude leven, mijn oude wereldje kan niet bestaan voor God. Wegwezen. Dat heeft Christus weggedragen. En die geeft mij een nieuw bestaan. En die Heer Jezus is ook voor Paulus gestorven. En daarom aanvaarden wij elkaar. Nou gemeente, dat was vorige week het avondmaal, hè? Dus dat is niet zomaar een ritueel. Maar dan eet je datzelfde brood van de Heere Jezus en je drinkt uit die wijnbeker het bloed van de Heere Jezus. Dan is mijn oude leven, maar ook van die ander, zijn oude leven, is vergeven door God. En ik zie wel zijn opvattingen en ik zie wel de verschillen. Maar zie ik ook het nieuwe leven dat Jezus voor hem heeft verdiend. Nou gemeente, mensen als Barnabas, hè? Wat zijn die belangrijk voor de kerk, hè? Mensen die ons bij de les houden. Dat het om God gaat in de kerk. De God van de redding en de vergeving en de God van een nieuw begin. Voor wie ben jij, ben ik nou een Barnabas? Ja, dat is natuurlijk een mooie vraag, gemeente. Maar we kunnen ook een sta in de weg zijn, hè? Mijn denkbeelden over de politiek, over Israël, over de regering, nou, die geef ik niet zomaar prijs. Dan kijk ik of die anders die niet met mij eens is, ja, dan, nou, dat hoeft voor mij niet, hè? En zoals ik thuis opgevoed ben in het geloof, dat is toch wel de waarheid. Al die nieuwe dingen. Gemeente, ziet u wat het kost om elkaar te aanvaarden? En dan kom je natuurlijk bij God uit, hè? Wat heeft het God gekost? Zijn eigen zoon. En wat heeft God onderweg al met Israël geworsteld om die vergeving, om dat nieuwe begin voor elkaar te krijgen? En dan zit hij nog maar één weg en dat is dat hij zijn eigen zoon geeft. Wat kost het u? Wat kost het mij om bij God te horen? Nou, gemeente, gauw nog naar het slot. Dan lees je bijna overheen, hè. Had je dat nou niet weg kunnen laten? In heel Judea, Galilea leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. Ze leefde in ontzag voor de Heer en door bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal toe. Gemeente, dit is ook de kerk, hè. Dit is ook de kerk. Diezelfde kerk die eerst in de weg stond. Diezelfde kerk die die moeilijke les moest leren van de aanvaarding. Die barst open en bloeit. Dat is een feit. In de geschiedenis heeft God dat echt gedaan. En daarmee wil de Bijbel ons vanmorgen ook alstublieft bemoedigen. En daarom, gemeente, het heeft zin, hè? Jongelui, weten jullie dat? Wat is nou de zin, het belangrijkste? Is dat weten? Zijn het de dingen die je kunt kopen vandaag? Ik denk niet de kerk, hè? Nee? Die kerk van God gaat bloeien. Af en toe is dat ook goed te zien. En daar gaat het ook naartoe, hè? Al die andere oude dingen, het Romeinse Rijk, al die stadhouders uit die tijd en ook allerlei andere koningen daarna, ze zijn allemaal verdwenen. En deze kerk, die is er gebleven en die kwam ook in Nederland terecht. En er werden allerlei weerstanden overwonnen, hè, van de Germanen en de Friezen, de offers en noem het allemaal maar op. En die kerk ging nog verder bloeien en groeien. En nu zitten we vandaag hier in de kerk. En deze God is het centrum. Dat is ons geloof. En die God verbindt ons door de Heer Jezus aan elkaar. En als u daar nou eens over nadenkt, gemeente, hè? Hoe lang nog? Ja, dat is vaak voor ons, hè? Het gaat maar door, het lijkt zo weinig. Gemeente, deze God doet geen half werk. Die bloei van die gemeente in Jeruzalem. En misschien zijn er ook in jouw eigen leven ook wel periodes van bloei geweest en zeg je, ja, en dan ben ik hem een beetje kwijt. Ja, dat is heel jammer. Maar diezelfde God, die is hier vandaag. En die zegt, ik ga met jou verder. En het einde van de kerk is niet dat hij verdwijnt uit Nederland en West-Europa. Maar het einde is dat die kerk als een bruid van God. Nou, die ambassadeur, hè, Paulus, dat was al heel hoog, hè, als je van God ambassadeur mag zijn. Gemeente, u mag nog veel hoger zijn. Er is maar één bruid, hè. Je hebt allemaal maar één bruid. Dat is uniek. Dat is de kerk van God. En als je nou weet hoe machtig en trouw God is, en dan zie je allemaal dingen die tegenwerken, hè? Ook in het boek Handelingen, ook vandaag. Die God heeft straks het laatste woord. En dan is de kerk bruid van God. Amen.